ook net pas uit die depressiejaren, 30 in 2033. Hier was een groot arm blanke vraagstuk hier in Zuid-Afrika. Een heleboel blankes waren dus erg arm. En dat kwam natuurlijk ook, natuurlijk ook op de zwarte mensen ook. Het kwam gewoon omdat de economie die draaide gewoon niet. En die boeren die hadden dat ook moeilijk. Dus een heleboel boeren die gingen dus weg van de boerderijen af. En die zochten maar ergens een werkje te vinden in de steden. En daar werd het ook al. Dus ze kregen eigenlijk een 50 jaar later herhaalde, specifiek met de zwarte mensen. Dat hebben we dus 15 jaar terug, of 16 jaar terug, met de blanke mensen gehad. En toen komt dus de Tweede Wereldoorlog, breekt uit. En weer hetzelfde verhaal, mensen. Weer een grote strijd van moeten we toetreden tot deze oorlog of moeten we niet toetreden tot deze oorlog. Nog steeds weer hetzelfde verhaal. Vanwege dat de Engelsen aan de geallieerde kant zitten en wat de Engelsen hier uitgesproken hebben. Deze keer iets meerdere meerderheid is toch gekozen om toe te treden tot de Tweede Wereldoorlog. En Zuid-Afrika is toen gevraagd, Zuid-Afrika is gevraagd om naar Kenia te gaan. Nou, waarom Kenia? Mensen, in 1936 is Italië Afrika binnengevallen. In het noorden natuurlijk, heeft al die noordelijke landen rondom de Middellandse Zee heeft hij veroverd. En hij was dus in een zuidelijke richting gaan trekken, Egypte, naar beneden naar Sudan, Somalië. En hij stond op de buitenwijk op de grens van Kenia. En toen, met de uitbreiding van de Tweede Wereldoorlog, toen hebben dus de Engelsen gevraagd dat we dus gezegd we zullen toetreden, of hij dus troepen zou sturen naar Kenia toe, om die samen met troepen uit Australië, Nieuw-Zeeland en India, want India was een Engelse kolonie, om daar te gaan vechten tegen de Italianers. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Maar dat was eigenlijk dat ging heel snel, die opmars, om die Italianers te... Want de Italianers, mensen, die waren er natuurlijk al lang al spoeg zat van deze oorlog. Want Italianers hebben dus eigenlijk heel weinig mensen verloren in gevechten. Maar een heleboel Italianers zijn overleden in deze hele veldtocht aan ziektes. Al onder meer de malaria en allerlei soorten ziektes wat hier. En de grootste gros mensen die konden dat gewoon niet hanteren. Dus toen zijn dus nog onder de druk kwamen van de geallieerde troepen. Nou, daar gaven ze met duizenden over. Want die waren helemaal niet geïnteresseerd in die oorlog van Mussolini. En toen kreeg het natuurlijk een ander probleem. Want wat doe je met al die Italiaanse krijgsvangers? Er was eigenlijk in Kenia niet eigenlijk een plek om hem op te vangen. En die zijn allemaal afgevoerd toen naar Zuid-Afrika toe. En hier zijn er verschillende plekken zijn hier dan ook Italiaanse krijgsgevangenenkampen opgericht. En deze mensen hebben dus vooral in de Kaapprovincie, in de buurt van George en in de buurt van Kaapstad, twee bergpassen gaan bouwen. Nou, deze bergpassen die zijn dus gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn die dus dan door de Italianen begonnen. En in de loop van de jaren daarna zijn die dus afgemaakt door de Zuid-Afrikaanse mensen hier. En vandaag plukken we nog steeds de vruchten ervan. Op twee hele mooie bergpassen, de Otoniko-pas en de Droogluchtpas. Hitler heeft natuurlijk rommel gestuurd om de Italianers te helpen. Eigenlijk is rommel met de Duitsers dus eigenlijk een eigen oorlog daar gevoerd in het noorden. En eerst natuurlijk de geallieerden teruggedrukt weer tot in Egypte. En toen later is er toch die doorbreuk gekomen. En uiteindelijk is dan Rommel dus verdreven met de Duitse troepen uit Noord-Afrika. En toen zijn dus de geallieerden zijn overgestoken naar Italië. En gedeelte Italië en een gedeelte naar Griekenland. Nou, de meeste Zuid-Afrikaanse troepen zijn doorgegaan naar Italië. En daar hebben ze basis gevochten tot het einde van de oorlog. Zodat wij zijn dus, en daar zijn natuurlijk ondertussen zijn er ook troepen gestuurd per schip naar Engeland. Onder meer ook een heleboel Nederlanders die al hier woonden. Die dus naar Engeland gestuurd zijn. En die zijn deel van het Oranje leger geworden. Die later dan ook deelgenomen hebben aan de 6 juni aan de 1944 D-dag. Zuid-Afrika is ook daadwerkelijk meegeholpen met het uiteindelijke overwinning over de Duitse en natuurlijk de Engelse machten, de Italiaanse machten. Wij zijn niet betrokken geweest in de oorlog in het oosten. Dat is een andere. Meestal waren dat de Amerikaanse, Engelse en Australiaanse troepen die daar en Nieuw-Zeelandse troepen die daar zaten. Dat is een beetje die achtergrond. Natuurlijk na de oorlog is Zuid-Afrika weer betrokken geweest bij de stichting van de Verenigde Volken. Een man met de naam van Jan Smuts heeft het handvest geschreven van de Verenigde Volken, zoals we vandaag kennen. Die is met enkele veranderingen is die net zo aanvaard. Dus daarin hebben wij ook een hele grote belangrijke rol gespeeld. En waren we dan ook een van de stichtingsleden van de Verenigde Volken. Na de oorlog natuurlijk is het politici het niet erg goed gegaan met de destijdse regering. Was onder leiding van Jan Smuts. En in 1948 komt dan natuurlijk dan de Nationale Partij die heel sterk stond voor het uitwissen van de arm-blanke vraagstek, die kwamen dus aan de wind. Kleine meerderheid, maar die kwamen dus aan de wind. En nou ja, die zijn natuurlijk toen begonnen met de daarstelling van de apartheidswetten die eigenlijk altijd gegund, geen wetten, maar apartheidsregelingen die altijd gegeld hebben in dit land. En die zijn toen begonnen om die wetten op papier te zetten. Nou ja, daar is natuurlijk de meeste problemen bij begonnen. En als die jongens eigenlijk goed hun huiswerk hadden gedaan, dan hadden ze ook moeten weten dat ze zouden dus enorme tegenstelling krijgen. Want ze gebruikten twee vloekwoorden voor die tijd en dat was natuurlijk nationalisme en segregatie. Dat je dus volgens een huidskleur of wat ook al niet aan dezelfde tafel kon zitten, of dezelfde bus, of dezelfde kantoor, of wat dan ook. Nou ja, dit is natuurlijk dan, die zo langzamerhand is dat opgebouwd. We hebben dus alles begonnen onder een man met de naam van Deas Balan. Later in de laat 50 jaar heeft een man die strijd om het overgenomen. Die is maar heel kort, is die eerste minister geweest, dat was de hoogste regeringsvlak was. We hadden dus toen nog geen president of zo. We hadden toen nog een gouverneur, want we waren dus nog een kolonie van Engeland. En toen zijn die heeft maar ongeveer 2-3 jaar geregeerd. En toen is hij overleden en hij is toen overgenomen door meneer Verwoerd. Nou, meneer Verwoerd was een Nederlander. Hij is geboren in Nederland. Zat bovenop zijn vader zijn schouders en toen oud-president van Kruger door Nederland trok en heel veel mensen langs de weg stonden, stond zijn vader ook met hem langs de weg. Zijn vader is toen rond 1900, stik 7 of 8 daar rond ergens, is hij dus geëmigreerd naar Zuid-Afrika en Hendrik Verwoerd natuurlijk hier in Zuid-Afrika helemaal opgegroeid. Vaak wordt hij in zijn schoenen geschoven dat hij was de ontwerper of de ontdekker of wat je dat noemen wilt van een apartheid. Dat is natuurlijk ook de nonsens. Want apartheid is begonnen onder Jan van Riebeek. Jan van Riebeek die had een school gesticht of geopend. En de slaven, zijn kinderen, die konden er ook naartoe gaan. En met de blanke eind. Maar dat duurde niet lang dat hij heel snel achterkwam dat dat niet werkte. Dus toen heb je dus een schootje voor de blanke en een schootje voor de zwarte gemaakt. Dat was al in die tijd al. Na meneer Verhoerd is natuurlijk, laat ik zo zeggen, toen toen kwam natuurlijk steeds meer die zwarte bewustzijn, kwam steeds meer op. En Zuid-Afrika kwam toen steeds meer onder druk te staan. En in 1960 heb een vergadering van het gemeene pers in Engeland, gaat meneer Verhoerd er naartoe als vertegenwoordiger van Zuid-Afrika. En daar wordt Zuid-Afrika op basis uit het gemeene pers geschopt. Het resultaat daarvan is dat meneer Verhoerd is teruggekomen. Ze hebben een referendum dus uitgeroepen of jij dus voor een republiek was of tegen een republiek. En als je dus tegen een republiek was, dan zou betekenen dat je blijft in het bestel waar je zat, in het koloniale stelsel. Dat is toen met een overweldigende meerderheid is besloten om over te gaan een stichting van een eigen republiek. En op 31 mei 1961 heeft Zuid-Afrika de Union Jack gestreken en de nieuwe Zuid-Afrikaanse vlag gehezen. En vandaar waren ze dus een eigen republiek. Niet meer verantwoording aan in Engeland. In 1961 krijgen we dan ook dan, maart 61 krijgen we dus een van de eerste ernstige voorvallen al van onlusten in de Zwarte Woonwijken in de buurt van Johannesburg. En dat leidt toe dat die Sjaalbrugdag, waar dus een heleboel mensen dus gedood zijn door de politie, die dus in opstand kwamen tegen de paswet. De paswet was natuurlijk die je identificatieboek wat je moet bij je dragen. er is een massa zijn naartoe op een kleinere politiestatie afgelopen. Politie is dus blijkbaar bang geworden wat er kan en die is gaan schieten. Goed, dat is dan de eerste ernstige ongeval wat we dus al moesten meenemen. En in de tussentijd, 2 jaar later, komt natuurlijk die Rivonia-zaak, waar oud-president Mandela veroordeeld wordt voor overraad. Omdat hij natuurlijk een militaire staatsgreep aan het organiseren was. En dit heb ik dus al verteld wat er vandaag gebeurd is. En in de 1960 kregen dus steeds meer landen kregen dus onafhankelijkheid. Ook de landen Zimbabwe Zambia, wat dus het was Noord-Rhodesië en Zuid-Rhodesië en Nyasaland. Dat is vandaag staat bekend als Zimbabwe, Zambia en Malawi. Dat waren allemaal Engelse kolonies, die kregen in het begin 60e jaren, kregen die dus allemaal samen met een heleboel andere landen. We weten ook dat, ik denk dat is 1960, Belgische Congo, al die onlusten er vandaan uitgebroken is, toen de Belgen eruit getrokken zijn. En zo was het overal. Grote problemen in Afrika, waar de koloniale machten eruit gingen, ontstond onmiddellijk hiërarchie. En was er altijd burgeroorlog en altijd onder ellende. Een van de, ik denk dat vooral de Engelsen en dan de Belgen en dan de Portugezen iets later. De Franse kolonies die zijn iets beter overgegaan. En de Fransen zijn altijd nogal betrokken geweest bij de kolonies. Ook later, zelfs nadat ze dus op hun eigen benen stonden. En we zien het nou nog steeds weer, pas de afgelopen paar jaar ook weer, problemen in Mali. En de Fransen sturen gelijk troepen om daar en een sjaak om daar te gaan helpen. Iets wat de Engelsen dus helemaal nooit meer gedaan hebben. Het gewoon overhandig en handen gewassen en opengelaten dan zelf. We zaten natuurlijk ook precies in de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland. De mensen, Zuid-Afrika was natuurlijk een aantrekkelijk land. Want het had natuurlijk een heleboel mineralen. En we zaten strategisch heel goed. Want het was de doorgang van de Atlantische Oceaan naar de Indische Oceaan. Dus de Russen, de Amerikanen, de hele lot, die waren allemaal zeer geïnteresseerd in wat hier gaande gaat. En de Russen die hebben dan ook gebruik gemaakt van de totale hiërarchie in Afrika om hun voet op wal te krijgen in verschillende landen. En zo is dan een paar jaar later, in het begin 70 jaren, waar de Portugezen binnen een kwestie van een jaar zichzelf onttrekken uit de kolonies en chaos achterlaten, hebben de Russen daar overgenomen. Die hebben gezorgd dat er een burgeroorlog in Angola begint, een burgeroorlog in Mozambique begint. En dat heeft beide van 25 en 30 jaar geduurd. In Zambië werd het probleem weer. Rhodesië roemde zichzelf ook onafhankelijk onder meneer Ian Smith. En die waren dus dan ook zelf op de manier als wat ze in Afrika gedaan hebben. Malawi werd later op neerslag met Malawi. En onder meneer Banda, die een sterke leider was, is Malawi eigenlijk een van de weinige landen in Afrika geweest waar, net zoals Swaziland, waar nooit een burgeroorlog geweest is. Weer ook omdat dezelfde stam daar woont en een sterk leiderschap van meneer Banda. Dus toen later de grensoorlog uitbrak, maar wat gebeurde natuurlijk met die binnenlandse problemen die we kregen, werd de ANC natuurlijk verbannen in 1963 na die Rovaniemi-zaak en de communistische partij en al die partijen die daarbij betrokken waren. En die zijn allemaal over de grenzen gegaan en zelf gaan vestigen in Angola en in Zambië. En vanuit die twee landen, ook wel een beetje in Mozambique, maar dat was niet erg veel. Maar vooral uit die twee landen opereren wat wij dus noemen de terroristen. Die kwamen over de grens hier en die vooral vielen dus boeren en plaatsen aan. En gewone mensen werden aangevallen. En het was allemaal echt dus problemen toe. En toen is dus samen met Rhodesië in Afrika, en dan Duitse Afrika hadden natuurlijk ook nog steeds het mandaatgebied van Namibië. En daar hadden we dus ook problemen met de Oromo's, die dus ook vanuit Angola invielen. En dus s'nachts mensen vermoorden en dan weer terugtrokken over de grens voordat je erbij kon komen. Dus toen dat die grensoorlog zo langzaamaan begonnen is, in laat 1960s, 68, 69, en dat werd natuurlijk eerst werd het door de politie gedaan noodzakelijk, maar het werd steeds meer en steeds heviger. En vooral na de 1973 met de overgang van de Portugezen dus die kolonies teruggegeven hebben aan Angola en Mozambique. En Angola en Mozambique werden beide dus communistische landen en Zambië was heel erg communistisch georiënteerd, maar was niet helemaal communistisch, maar wel vriendelijk. Dus Rusland uit Zuid-Afrika en Rhodesië waren ineens omsingeld door allemaal communistische landen. En dat is waar we tegen gevochten hebben. En deze oorlog is basis, laat ik zeggen, de laatste 60 jaren begonnen. Is heel waarschijnlijk ook in de 80 jaren. Laat 70 en 80 jaar op een hele stuk geweest, waar wij dus in 1976 vallen wij dus Angola binnen om die kampen te gaan verwoesten. En we staan dus binnen 2 weken staan we op de buitengrens van Rwanda. En daar mochten we niet verder gaan vanwege de Amerikanen, want ik denk die waren bang dat we dus verder zouden trekken naar het noorden toe. Want in het noorden, daar had Amerika belangen, want daar zijn grote olievelden die behoren aan Amerika. Want Angola, bijvoorbeeld als je nou neemt, de Congo is een heel groot land. De Belgische Congo, de oude Belgische Congo. De Congo is een heel groot land, maar het grenst nergens aan de zee. Er is een hele nauwe strook bij de Congo rivier waar die uitstroomt in de zee. Dat behoort aan Angola, ten zuiden en ten noorden van de Congo rivier. Dat heet Cabinda en dat is precies waar die olie zit. Goed, wij zijn toen weer teruggetrokken en vanuit, hoofdzakelijk vanuit Namibië en ook vanuit Rhodesië en later vanuit Zuid-Afrika zelf hebben wij dus proberen die oorlog te voeren. toen dus vooral de Russen zagen dat ze dus niet eigenlijk voet aan wal kregen. En dat de gezamenlijke machten van UNITA, wat een grote groep was die in het zuiden van Angola zat, samen met de Afrikaanse machten steeds de overhand kregen. Toen hebben ze dus de Cubanen ingeschakeld. Toen zijn die duizenden Cubanen, de Cubaanse troepen, naar Angola gebracht om met Russisch oorlogtuig om Zuid-Afrika proberen terug te drukken. En natuurlijk eerst Namibië en dan Zuid-Afrika te veroveren. En dat is natuurlijk allemaal zo door blijven gaan totdat er weer een groot incident gebeurt in Europa. Wat een totale ook weer invloed heeft op, wat is Zuid-Afrika, op de Afrika-markt. En dat is de val van de Berlijnse muur. Met de val van de Berlijnse muur hadden de Russen wel wat anders te praktiseren of te denken als om Zuid-Afrika of Afrika te bevondsen van ammunitie en dingen. Dus die moesten hun eigen haakje gaan redden. Dus die onttrokken uit Afrika uit. En toen kwam Zuid-Afrika voor het eerst gaan onderhandelen. En dat hebben we dus ook gedaan in 1988. Is een grote afvaardiging van vooral zakenlui en verschillende kerken, belangrijke mensen in de gemeenschap. Langs zowel als zwart zijn naar Lagos gegaan. En daar hebben we dus om de tafel voor de eerste keer gezeten met de ANC onder leiding van meneer Thabo Mbeki. En daar hebben we gezegd, jongens, oké, de reden waarom wij de oorlog voeren is er niet meer. Het communistische gevaar is er niet meer. Wij moeten niet om de tafel gaan zitten, wij moeten zelf niet, dat helpt niet om tegen elkaar te zitten vechten. Dus zijn we begonnen. Nou ja, 2 jaar later is dan natuurlijk dan de bevrijding van meneer Mandela en alle ontbinding van alle politieke partijen die verbonden zijn geweest voor ongeveer 20, 30 jaar. Die zijn allemaal ontbannen en iedereen was weer welkom om terug te komen. Je krijgt natuurlijk in 1994 de grote tijdperk van waar is dus de. Wij moesten dus weer een nieuwe constitutie op tafel leggen en dat heeft ongeveer zo'n 4 jaar geduurd. En tot en met 27 april 1994, de eerste algemene democratische verkiezing. Dus dat is een beetje een rof, dus ik denk mensen dat, een heleboel mensen denken altijd dat wij dus vochten blank tegen zwart. Dat was helemaal niet de waarheid. Wij op de grenzen vochten we samen, er waren heel veel de bekendste legereenheden, dus 3-2 bataljon. Dat waren enkele blanke officieren, verder waren het allemaal zwarte soldaten. Die samen aan onze kant vochten tegen de Cubanen en de Angolese, samen met UNITA, machten. En ik denk dat dus, vaak is er weinig te horen van die oorlog. Daar heb ik ook zelf mijn deel genomen. En ja, er zijn een heleboel mensen ook gesneuveld aan weerskanten. En dat was het moeilijke tijdperk vanaf 1975 tot en met 1988. Iedere blanke man in elk geval, die moest dus minstens 1 keer in een jaar voor 3 maanden werd hij opgeroepen naar de grens. Zo, mensen, dat is dan een beetje dat is mijn verhaal van eigenlijk dan tot en met. Laatst is dus nu de laatste aantal jaren, weet je natuurlijk wel wat allemaal afgespeeld is. Maar dat is een beetje de geschiedenis van de laatste 40, 50 jaar. En dat is ook een geschiedenis waar ik natuurlijk in groot geworden ben. En direct mee geleefd heb.